Hé, hey, lieverd. Lig je weer lekker onder de dekens om naar een verhaaltje te luisteren van opa Rob? Of luister jij liever op een andere plek? Dat kan natuurlijk ook, hè. Je mag ook ergens anders naar een verhaaltje luisteren. Je kunt zelfs in de auto naar een verhaaltje luisteren. Of overdag als je even rust wil hebben. Maakt niet uit. En we hebben nu een beetje de gewoonte om elk verhaaltje even te beginnen met een grapje. En dit grapje gaat over slechte ogen. Een jonge man krijgt een oproep om in dienst te gaan. In dienst gaan, dan moet je verplicht in het leger. Daar heeft hij echt geen zin in. Hij baalt als een stekker en hij denkt, hoe kan ik hier nu onderuit komen? En dan moet je eerst medisch gekeurd worden. Dus bij de medische keuring door een dokter zegt hij, maar dokter, ik kan helemaal niks zien. De dokter zegt, dat ga ik even controleren. Kijk eens op de kaart. En de man antwoordt, kaart? Ik zie helemaal geen kaart. En de dokter zegt, maar hier op de muur. De man antwoordt, muur? Ik zie helemaal geen muur. En dan zegt de dokter, nou jij hoeft niet in dienst als je zo slecht ziet hoor. De man is dolgelukkig en besluit de stad in te gaan om aan het eind van de middag een filmpje te pakken. De film is net bezig en het is donker en na een tijdje denkt de man, eens kijken wie er eigenlijk naast me zit. En tot zijn schrik ziet hij de dokter. De dokter kijkt hem verbaasd aan. En vervolgens zegt de man, zit ik hier goed? Zit ik hier in de bus naar Arnhem? Hij dacht, ik moet me er toch uitredden. En dan deed hij net dus of hij helemaal niet wist waar die was. Ja, ja. Hé, we gaan weer verder met een verhaaltje. En het verhaaltje gaat nog steeds over Henry de filmhond. Want dat verhaal lezen we in één keer helemaal door. Je weet het, samen met zijn huisknecht, de bulldog. Die zijn door de vlieger, door de hondenmepper, dat is een hondenvanger, Joachim, zijn ze gevangen. En ze zitten in een kooi met tralies. En ze zitten er al een nacht en ze hebben uiteindelijk toch maar de biefstuk die ze gekregen hadden opgegeten. Want ja, ze kregen een beetje een rammelende maag. Maar hoe gaat het nu verder? Nou, dat is dus de vraag. Hoe gaat het verder? Ze zijn aan het praktiseren hoe ze nou uit die kooi moeten komen. Maar hoe de herdershond en de bulldog de volgende dag ook peinsden en praktiseerden, ze konden maar niet bedenken wat op een uitweg leek. Denk nog eens een beetje na, Piet, zei hij. Je bent zo goed in listen en slimmigheden. Ik kan bijna niet meer denken, kreunde de bulldog. Ik heb er een barstende koppijn van. Ik weet nu eenmaal geen oplossing te vinden. Hoe zou ik ook? De kooi is sterk, de tralies zijn dik. Ze zijn van staal. En dat deurtje achter ons, dat zit op slot. Maar bedenk nu eens een list, riep hij wanhopig. Goed, zei de bulldog, daar gaat hij dan weer. En hij ging in zijn denkhouding zitten en dacht, tot hij erbij in slaap viel. Word wakker, riep hij, ik heb het. Hé, wat heb je? Vroeg de bulldog. Ik heb een plan, een prachtig plan. Als je dacht dat jij alleen listen kon bedenken. Nou, laat eens horen, zei de bulldog. Als Joachim vanavond eten kon brengen, dan steken we gauw dat dekentje in de brand. Dat de goede Joachim hier heeft liggen voor als we het 's nachts koud krijgen. En als zo'n dekentje brandt, dan geeft dat een heleboel rook. En dan roepen we hard, brand, brand. En dan moet hij ons wel uit de kooi laten. En de andere honden ook. En in de verwarring ontvluchten we. Nou, een schitterend plan, zei de bulldog. Ja, Vind je niet, zei de herder trots. Maar, zei de bulldog, heb jij lucifers om dat dekentje mee in de brand te steken? Nee, zei Hein. Ik rook niet, want dat heb ik altijd een slechte gewoonte gevonden. En daarom heb ik ook geen lucifers. Maar jij hebt toch wel een doosje in je zak? Ik rook ook niet, zoals je wel weet. En ik heb ook geen lucifers op zak. Dus, waar blijven we dan met dat plan van jou? Tja, kan ik het helpen? Zegt de herdershond. Waarom heb jij als beschaafde hond dan ook geen lucifers bij je? Hij riep naar de honden in de andere kooi en vroeg of zij misschien een doosje lucifers hadden. Maar ja, ze riepen allemaal terug van nee. En toen vroeg hij of zij geen list wisten om weg te komen. Waarop al de honden begonnen te lachen en riepen dat hij dat maar aan Joachim, de hondenvanger, moest vragen. Want die was slimmer dan alle honden bij elkaar. Wat een slappelingen. Ze verloochenen gewoon het hondenras, bromde hij. Maar diezelfde avond bleek nog hoe slim Joachim wel was. Toen de hondenvanger weer rauwe biefstok kwam brengen, zei hij met een gemene glimlach: dekentje in brand steken, hè? Brand roepen, hè? Denk je dat ik je de kooi uit zal laten, hè? Hoe heet je dat? Vroeg hij verbluft. Ja, dat zou je wel willen weten, zei Joachim. Maar toen Joachim weg was, vertelden de andere honden dat er onder elke kooi een microfoontje zat. Waar je niet bij kon komen. Ieder woord dat je zei, werd door dat microfoontje opgevangen. En in een ander gedeelte van het huis behoefde Joachim maar een soort telefoon op te nemen. En daar stonden er wel 20, één voor elke kooi, om te horen wat er in de bijbehorende kooi werd gezegd. Wat gemeen, riep Hein, wat onfatsoenlijk. En hij riep hard in de hoop dat die Joachim, de hondenvanger, het door het microfoontje en die rare telefoon zou horen. Lelijke, valse hondenmepper. Maar toen zei Piet fluisterend: Hein, we maken ons veel te druk. Waarom zitten we hier en krijgen we iedere dag heerlijke rauwe biefstuk? Omdat hij eens wil verkopen aan de miljonair. Nou, goed, we laten ons eenvoudig verkopen. En als we bij die miljonair zijn, die dan toch niet helemaal eerlijk aan ons is gekomen, dan gaan we er vandoor en beginnen we opnieuw met ons straathondenleventje. Piet, fluisterde hij terug, je hebt altijd weer gelijk. We moeten ervan maken wat er van te maken valt. Met geduld en rauwe biefstuk komen we die tijd hier wel door. En dat was ook zo. De honden verlangden wel naar frisse lucht, want ze werden alleen 's morgens en 's avonds laat 5 minuten uitgelaten, waarbij ze een gemene halsband met stalen pinnen om hun nek kregen, die pijn deed als ze maar eventjes trokken, zodat ze niet konden ontvluchten. Maar verder hadden ze niet zo'n slecht leven. Ze sliepen veel, ze babbelden. Ze babbelden met andere honden en van tijd tot tijd kwam er een nieuwe bij. En ze aten iedere avond rauwe biefstuk. Want daar bleef Joachim wel voor zorgen. Maar op een middag, een dag of 10 na hun gevangenneming, hoorden ze onverwacht morrelen aan het deurtje achter hen. Het deurtje ging open en Joachim, de hondenvanger, pakte met een lange arm eerst Hein in zijn nekvel en deed die een halsband met stalen pinnen om en daarna deed hij bij Piet hetzelfde. Kom maar jongens, kom er maar uit, zei hij zoetsappig en trok de honden aan de riem de kooi uit, tot ze weer in die smalle gang stonden. Vooruit, ga mee, zei hij, ik heb een klant voor jullie. De honden begrepen dat Joachim een miljonair moest hebben gevonden, aan wie hij hen wilde verkopen. En ze gingen gewillig mee. Ze liepen die lange, smalle gang terug, tot ze weer in het zogenaamde intieme hondenetenhuisje stonden. Daar zat aan een tafel een keurige meneer met grijzend haar en een heel duur pak aan. Ah, daar bent u weer, zei die meneer tegen Joachim. Tja, ik ben hier heel toevallig in de stad en ik heb van een vertrouwd iemand gehoord dat u een vertrouwd adres bent voor prachtige honden die toch niet al te duur zijn. Zijn dit de mooiste exemplaren die u op dit moment heeft?
Meneer de miljonair, zei Joachim, dit zijn de mooiste rashonden die u maar kunt vinden. De persoonlijk door mij opgemaakte stamboom krijgt u er gratis bij. Ik heb ze met liefde opgefokt, van toen ze nog zo klein waren. En ik zal ze niet graag missen, maar omdat u het bent. Ik heb ze zelfs wel eens voor de film laten spelen. Het zijn echte filmhonden, zo gezegd. Maar toen Hein, die keurige meneer, zag met dat grijzende haar, bleef hij stokstijf staan.
Meneer de directeur, riep hij vervolgens. Meneer de filmdirecteur, ik ben het. Henry de filmhond. En dit is Richard, mijn huisknecht. En die lelijke, valse hondenmepper, dat is Joachim, de hondenvanger. Wij zijn gestolen.
Want die keurige meneer met dat grijzende haar en dat dure pak, dat was de directeur van de filmmaatschappij waarvoor Henry zijn hondenfilms maakte. Hij was wel miljonair, maar was ook filmdirecteur. En dat wist Joachim nu net niet.
Wat zeg je, zei de meneer. Je hebt gelijk. Dat is mijn Henry de filmhond. De hond die mij rijk gemaakt heeft. Hoe kom je aan een hond die in mijn dienst is, kerel?
Natuurlijk heeft hij voor de film gespeeld. In mijn films heeft hij gespeeld.
Joachim de hondenvanger werd doodsbleek. Een vergissing, stamelde hij. Een vreselijke vergissing. Maar Hein riep, en daarachter in het huis zitten nog allemaal andere honden. Ook allemaal gestolen.
Waar? Laat zien, kerel. Laat zien, zei de keurige grijze meneer tegen Joachim. Of moet ik meteen de politie bellen?
Het is allemaal een vergissing. Heus waar, meneer de miljonair, zei Joachim.
Maar hij ging toch met de directeur en de twee honden naar de smalle gang en maakte al de deurtjes van de kooien open. Hij dacht misschien dat hij er zich op deze manier, met wat slimmigheid, nog wel uit zou kunnen praten.
Zoet maar, hondjes, zei Joachim, zoet maar. Hier is alleen een meneer die even naar jullie wil kijken. Maar de honden begrepen al gauw dat er iets mis was gegaan en dat Joachim, de hondenvanger, zich in een nogal lastig pakket bevond. Woedend blaffend sprongen ze in dat nauwe gangetje tegen hem op en riepen, gemene dief, gemene hondenvanger, eerlijke straathonden van hun vrijheid begoven. Dat kun je, hè? En ze beten en ze krabden en ze knauwden hem, zodat Joachim de vlucht nam. Door de smalle gang en door de intieme hondeneethuisje heen de straat op. En met al die 20 of 22 honden achter zich aan.
Pak hem, pak hem, pak hem, riepen de honden elkaar toe.
Help, help
en woef, woef, woef.
Waf, woef,
hoorden Hein en Piet en de filmdirecteur nog een tijdje, tot de geluiden vervaagden en in de verte wegstierven.
Ha, zei Hein, ik zou niet graag in de schoenen van Joachim de hondenvanger willen staan.
Net goed voor hem.
De filmdirecteur deed de honden de halsband met de stalen pinnen af en vroeg,
hoe komt het dat jullie in de handen van zo'n kerel zijn gevallen?
Hoe komt het, zei Hein, dat u bij zo'n kerel honden wil gaan kopen?
Och, zei de directeur verlegen, ik had het adres nu eenmaal gekregen en ik dacht, laat ik toch maar eens gaan kijken. Ik kon dit toch niet allemaal weten.
Nu, ik zal het u maar vergeven, zei Hein.
Hoe we hier zo verzeild geraakt zijn, dat is een heel verhaal. En hij begon de filmdirecteur het verhaal te vertellen van wat er allemaal gebeurd is.
Haha, lachte de directeur toen het verhaal ten einde was. Dachten jullie dat je weer straathond kon worden?
Dat is toch niets voor jullie. Dat heb je nu zelf ook wel gemerkt.
Nou, dat weet ik zo net nog niet, zei Hein boos. Maar het is een goed idee voor de volgende film, zei de filmdirecteur. Overmorgen moeten we daar al mee beginnen.
Weet je dat wel?
Zullen we de film maken Henry de filmhond als straathond?
Geen gek idee, zei Henry de filmhond. Een heel goed idee zelfs. Maar alleen onder voorwaarde
dat Richard ook mag meespelen. Afgesproken, zei de filmdirecteur. Het werd een hele mooie film, die Henry de filmhond als straathond. En het werd ook een groot succes. Maar toen men klaar was met het maken van de film en er weer tijd voor rust was, voordat de volgende zou komen, zaten de twee filmhonden, want Richard, of Piet als je dat liever hebt, was er nu ook heen, zich te vervelen in het landhuis aan zee. Ze gingen naar de televisie en naar de zee. Ze geeuwden wat en ze waren doodongelukkig. De nieuwe huisknecht, een Norse foxterrier, kwam binnen en zei: "Uw sinaasappelschap met scheepskaakje, heren. En zorgt u maar voor dat het opkomt. Want de dokter heeft het u voorgeschreven." "Zet maar neer," zeiden Harry en Richard. "We zullen het heus wel opdrinken en opeten." Ze dronken hun sinaasappelsap en aten hun scheepskaakje. En toen zei Henry: Richard, heb jij soms ook weer zo'n verlangen naar het straathondenleven?" "Oh, ik verlang er zo erg naar dat ik buikpijn heb, Henry," zei de andere filmhond. "Zullen we er vandoor gaan en dit keer niet meer terugkomen?" zei Henry. "Oh, ik heb zo'n zin in een stuk leverworst." "Henry," antwoordt Richard, "het water loopt me al uit de mond. Wat mij betreft, ik ben zo klaar." "Vlucht dan," zei Henry, "voor die foxterrier ons verklikt." En de honden trokken hun oudste kleren aan, holden het huis uit, wentelden zich even in de modder en het slip van het riviertje vlakbij hun huis en liepen opnieuw als twee schooiers van straathonden het land in. "Henry," zei Richard, "noem mij maar weer Piet." "Richard," zei Henry, "noem mij maar weer Hein." En zo begonnen ze te zingen. "Hein Piet, Piet Hein, ze krijgen ons niet klein. Een straathond, zo je ziet, die weet van geen verdriet. Hij wil alleen maar straathond zijn. Hij wil alleen maar haar straathond zijn." En zo kan je dat nog een keer zingen. En nog een keer zingen. Tot je in slaap valt. Wil je het nog een keer zingen? Nou, ik luister er wel naar. En daarna gaan we lekker slapen, hè? Welterusten. Tot morgen. Dit verhaal is afgelopen. We beginnen morgen aan een nieuw verhaal. Tot dan. Dag, ik hou van je.